In de aanloop van deze middag, vandaag voor het woord, en ook de voorbereidingen hiervan, heb ik wel wat moeite gehad. Niet alleen vanwege de warmte, maar ook de moeite met een beetje focus op hetgeen wat nou eigenlijk, wat nou de bedoeling was. En ik merkte ook dat ik best wel veel dwaalsporen had. Mobiel die afgaat en dan, wie is dat? Toch weer kijken. Komt er weer reclame tussendoor. Oh, daar zijn werkschoenen, die heb ik nog nodig. Heel toevallig. Televisie die dan weer in één keer weer wat uitzet. Je denkt van, dat is nou net wat ik heel erg leuk en interessant vind. Terwijl er normaal nooit wat is. En je wordt gewoon gepakt. Gewoon stiekem, je wordt gewoon gepakt, afgeleid. Maar het onderwerp wat ik had voor vanmiddag, had ik eigenlijk al veel langer voor ogen. Ik denk al aan een jaar of twee. Maar ik kon het nog niet in een begrijpbaar vat vormen voor mezelf. Dus als ik dat voor mezelf niet kan, dan kan ik dat voor jullie ook niet. Dus dat is nogal een dingetje. En hoewel mijn hart en mijn liefde naar deze gemeente echt is en puur en vol is. Durfde ik het toch niet aan. En ik denk, ik ben er gewoon eerlijk in. Totdat ik een vers las en vervolgens nog een keertje een beetje op mijn vinger getikt werd van, kleingelovige. En Jezus, dat zeg ik echt met vol eerbied, Jezus heeft een fantastische humor. Ik vind dat geweldig. Ik kan niet, in mijn ogen dan, het is niet, maar die moet toch een glimlach hebben gehad als dan die vissers de hele nacht het vissen zijn geweest, of de hele dag. Die mannen die zijn daar geboren getogen, die weten alles van die wateren, die weten waar de vissen, die weten de tekening, die weten alles. En dan staat er zo'n man, Jezus dan, aan het laten, die zegt dan nog even van, joh, doe eens aan de andere kant die net uit. Ja, dat vind ik dan wel humor. Maar die vissers die daar dan geboren getogen zijn, die daar eigenlijk alles weten, die wij zouden al lang gezegd hebben, ja, doei, we gaan naar huis. We kijken maar. Maar die vissers doen het. Die gehoorzamen. En dan komt de bootje komt er zo vol, dat het me eigenlijk bijna tot zinken bracht. Ja, dat vind ik humor. Daar kan ik niks in doen. Dat vind ik echt, echt een heel grappig humor. En er zijn er wel meer van die dingen waar ik dan al zie hoe Jezus dan reageert. En dat heeft eigenlijk ertoe geleid dat ik zeg van oké, ik wil dat toch proberen om er wat over te gaan vertellen. Omdat het ook een opdracht is. Nou staan er in het evangelie staan er 484 versen. En dat heb ik niet eens geteld, want dat kon ik niet uithouden. Maar dat kwam toevallig, heb ik dat ooit eens gelezen. 484 versen. En die gaan over bevrijding, opwekking en genezing. Er zijn ongeveer 1275 verhalen van Jezus over de wonderen van Jezus. De 1275 versen. Dat zou betekenen dat het bijna 40% is van het evangelie aan wonderen en de verhalen dat over genezing gaat. Want een bevrijding kan van een bezetene kan ook genezing zijn. Dus het is niet een bijzaak. Van, dat is leuk meegenomen, als dat lukt. Nee, het is geen bijzaak, maar een taak. Een opdracht. Moet ik zeggen, want anders is hij Utrechts. Een opdracht gegeven door Jezus Christus zelf. Vlak voor zijn hemelvaart. Dat gaan we ook even lezen. Ik moet even kijken. Nou moet ik wel dit ding erbij pakken. Als het goed is. Staat erbij. Genezing en gebed. Geen bijzaak, maar een taak. Ja, dat heb ik zelf gedaan, dus dan weet ik het. Dat hebben we ook gehad. Oh, valt hij nou weg? Ja. gaan we even naar Marcus. En ik heb dat wel uit mijn oude trouwbijbel, dus niet uit de nieuwe vertaling. En dat, omdat jullie dat ook prettiger vinden lezen, geloof ik. Dus, Marcus. Toch even wat mijn sterke bril pakken. En daar heb ik gestaan, 15. Ja, ik heb nu 15, ja. Ja, Marcus 16 en dan vers 15 tot 19. Want hij was dan opgestaan en hij er zit een verhaal aan, maar dat duurt het allemaal lang. Daar verscheen hij aan de 11, zeg maar, de 11 discipelen, terwijl zij daar aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van het hart, omdat zij hen niet geloofden die hem aanschouwd hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tot hen: ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. En wie gelooft, laat zich dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen ze opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. De Heer Jezus dan werd, nadat hij dit uitgesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. En toch, zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heere medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Dus het is een opdracht. Uiteraard, het evangelie is belangrijk. Maar het bekrachtigt wel de tekenen bekrachtigen wel het woord. Dus het is wel een serieus belangrijk ding. Even kijken of ik er nog eentje heb. Want dat was mijn vraag. Gebed zonder gevolg. Nou ja, vraag niet. Maar daar wordt heel veel over gesproken. Er zijn namelijk heel veel misvattingen. En daarom is het ook een gevoelig onderwerp. Je gelooft niet goed genoeg. Te weinig geloof. Je bent zondig. Of je leeft nog een zonde. Of die ander is in zonde. Als je het zo bekijkt, dan is alleen Jezus degene die alles kan. Maar Jezus stuurt ons op pad. En zegt: treed in mijn voetsporen. Doe wat ik je opgedragen heb. Doe dit. Dus die vlieger gaat niet op. Het heeft niks te maken met leven in zonde of met te weinig geloof. Daar ligt het niet aan. Dus als we in Jezus' voetsporen willen treden, ja, dan moeten we toch eens gaan kijken van ja, hoe ging Jezus het dan, dat we dan doen? Want ook zijn leerlingen die hadden soms moeite ermee. Nou, dat waren toch echt geen hele verkeerde mensen. In mijn ogen alleen Jezus Christus, Zoon van God, is zo zuiver, rechtvaardig, liefdevol en almachtig in de volheid van de Vader. Daar kunnen wij als mens hier op aarde gewoon niet aan tippen. Dus dat kleine steekje onder water van dat is niet aan jullie besteed, dat is onzin. Want Jezus heeft dat zelf voor zijn hemelvaart aan ons opgedragen. Doe dat. Ik ga, wees gerust, we gaan ze niet allemaal lezen. Ik heb links is dat dan de tekst en rechts wat er dan gebeurd is. En ik moet er even bij gaan staan, want anders dan... Ik heb dat zelf natuurlijk nog een keer opgeschreven. Nee, het zijn... een klein stukje. Ik heb er een serie achter zitten, zou ik wel wat over vertellen, maar... Johannes... 46:54, zoon van de hoveling, en soms wordt dat ook edelman genoemd in een andere vertaling, die ligt op sterven. En Jezus die is met andere dingen bezig. En die man die heeft zo'n groot geloof, dat zegt, ga terug en die zoon die leeft. Je geloof heeft een behouden. En Lucas, de zoon van Simon, die ligt op sterven. Het was van ja, met een zwarte koorts, dus heel heftig. En vooraf speelt er ook nog een en ander. Dus er zit er echt een periode dat Jezus veel dingen geneest en veel dingen doet. En daar, dat buigt hij over de schoonmoeder heen. En hij bestraft de koorts, de koorts vrij. Hij doet dus niks, hij doet niet de handen plek, hij doet geen zorg in. Hij zegt ook, geef gewoon straf van de koorts en koorts kwijt. In Matthäus 8 vers 1 tot 4, dat is de laatste. En Marcus gaat het over een verlamming. Bij Johannes 5 vers 1 tot 15 over het verschillende vertalingen van. Ik heb dit zaterdag dan het gat. Nou, zal ik een stukje overlezen. Dat is best, vind ik best een bijzondere. In Lucas, de man met een verschrompelde hand. Maar daar leest Jezus de les aan de Farizeeën en de schriftgeleerden in de synagoge op de Sabbat. Want hij zegt van ja, mag je op de Sabbat dan goed of mag je dat kwaad doen? En daar zegt hij eigenlijk niks anders van, strek je hand uit en die man zijn hand. En zo zijn er dus wat meer dingen. Matthäus 8, hij gaf zijn dienaar. In Lucas heeft hij een opwekking. En Matthäus weer 12, een stom en een blinde. Een uitrijving. En Lucas wederom de vrouw, de bloedvloeiende vrouw en een opwekking. Kort achter elkaar. Hier zie je dus wat hij dan van 1 tot 11 dan vertelt. Ga maar naar huis, uw zoon leeft. De man keert terug, want hij gelooft Jezus. En die leeft. Jezus boog overheen en sprak de koers bestraffen toen en de koers van 2. Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en die zei, ik wil het. Want die man zei, als u het wilt, dan kunt u mij genezen. En hij strekte zijn hand uit en zei, ik wil het. Heel bijzonder. Jezus ziet hun geloof. Uw zonden zijn u vergeven, pak uw mat op en wandel. Dus dat zijn al die dingen eigenlijk, van hetzelfde dingetje dat hiervoor. Dus ik kan er wel een keertje een uitdraai van maken, maar goed. Ik kon het niet kleiner krijgen, want anders is het helemaal niet leefbaar. Dit was ook een hele mooie. Bij nummer 5. Jezus vraagt, wil u gezond worden? En dan ben je al opeens nog lang ziek. En dan wordt er gevraagd, wil u gezond worden? Ja, natuurlijk wil ik gezond worden. Nou, neem dan je mat en wandel. 6. Jezus leest de eerste les, noem ik al, hè. En die geneest daarna de man zijn hand. Ook de centurio's geloof was zo groot. Zelfs Jezus verbaasde zat, dat hij zo'n groot geloof had. Want hij wou al meelopen naar zijn huis. Als u zegt dat het goed komt, dan geloof ik u. En vanwege zijn groot geloof zei hij van, zoals u gelooft zal gebeuren. En die man die kwam aan en zijn zoon was niet te leven.
Hier krijgen we een nummertje 8. Jezus die heeft natuurlijk, is ook bewogen, krijgen we medelijden. En je ziet de jonge man eigenlijk in principe opgepakt liggen en pakt dat lijkbaar aan en zegt, sta op. Omdat hij medelijden krijgt. Deze was ook als mens natuurlijk overwogen. Nu even terugkijken bij ja, de uitruiming. Ja, goed, dat 9 is. Dat is een ander verhaal. De uitrijving bij 10 is eigenlijk de demonen die wisten gelijk wie die was. Gelijk. En dat is zo bijzonder dat ja. Dat is heel moeilijk om met demonen te maken hebt gehad. Maar omdat hij zo vol was, en ze waren gelijk direct bang voor hem. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Dus hun wisten de volle macht en de volheid van Jezus Christus. Bij 11 is dat dan in principe de kwast van zijn mantel. Of ze rijden anders aan, ze maakt een mantel aan. Dus de vrouw die stiekem toen had, al heb ik maar eventjes de mantel vast, dan ben ik genezen. En dat Jezus naar onderuit heeft, ja, hij heeft me aangeraakt. En ze zijn niet in de zin van, ja, hallo iedereen zo'n beetje. Nee, er is iemand. En terwijl ze onderweg zijn naar voor mij was dat naar de dokter. Die zegt, ja, nou met de laatste, ze is dood. Nee, ze slaapt. Hij had ontwaakt. Oh. Ik heb hier nog 11 stuks. Ik hoef het niet helemaal door te nemen, maar hij geneest dan nog een keer 2 blinden. Hij verlost, geneest weer een blinden. Het gaat maar door. Wat je hier ziet, dus eigenlijk heel veel staan. Ook door hun geloof raakte Jezus de ogen aan, genas daarna de bezetenen. Door het geloof van de vrouw, genas haar dochter. Jezus spuugt in de ogen, legt de handen op. Dan vraagt hij van, hey, hoe is het nu? Ja, ik zie ze lopen, wonen. Of wandelen, wonen. Nou, nog een keer. En dan nam ze mee. Dat is ook wel apart. Ik denk gewoon, Jezus dat dat 2 keer doen, maar ik denk dat hij ook vraagt naar de eerlijkheid van die man. Dat was mijn gedachte erachter. De uitrijving, de discipelen, die slagen er niet in. Maar hoezo zullen de discipelen daar niet in slagen? Hoe kan dat dan? Dat is wel apart natuurlijk. Een discipel die waren al jaren, of is een aantal jaren, met Jezus mee. Ik zal hem even onderwijzen anders. En hij is zo goed. Hij zal een paar jaar, ze waren een paar jaar met Jezus op pad. Die hadden echt wel genoeg geloof. Ze hebben wonderen en tekenen gezien en ze krijgen het dus niet voor elkaar. Dus we kunnen niet zeggen van, ja, de discipelen die hadden te weinig geloof. Of die leefden in zonde. Daarom lukt het niet. Nee, daar ligt het dus niet aan. Maar dan zegt hij wel, want daar komen we straks op terug, dat Jezus die bestraft, ja, wel een klein beetje, de discipelen daar van, joh, alleen door goed gebed lukt het wel. Hij legde de handen op, hij pakte de hand, hij spuugt op de grond en legde het slijken op de ogen. Dat vond ik ook leuk. Hij stak de vingers in de oren, raakte de tong aan en zei, ga open, Efata. Tegen 10 melaatsen zegt hij eigenlijk in principe van, ga maar naar de priesters en toont u daar. Dan draaien ze zich om en dan genezen ze. Dat is raar. Wel gaaf, maar. Jezus vraagt, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, zegt die vrouw, die zegt dan op de aliepiepen. U kunt mij genezen. Uw geloof heeft u behouden. Maar ze wordt eerst, dit is een verhaal, dit wordt eerst genegeerd, want zij was niet van Joodse afkomst. De laatste is vlak voor tijdens de arrestatie van Jezus. Dat is een paar beetpakken. Het oor van een van die soldaten afgehaakt is, of deels. En Jezus die heeft gezegd, nou, dat gaan we niet op zo'n manier doen. En die plakt hem weer op. Best veel. En er is nog veel meer.
Hij heeft ook geen vast ritueel. En dat is, vind ik het ook leuke van Jezus. Jezus heeft geen vast ritueel. Je ziet hem eigenlijk met groot geloof, dus eigenlijk op afstand. Het lijkt wel of hij met wifi-verbinding werkt. Dat hij zo... Poep, dat is gewoon apart. Maar hij ziet het grote geloof in de mens. En hij geneest. Dat is op afstand. Zelfs een dode opwekken op afstand. Daar hoeft hij niet eens mee. Maar dat komt omdat de ander zo vol vertrouwen is in Jezus. Dus dan gaan we terug naar huis. Het is goed. Maar een ander spuugt hij op de grond. Of slijt hem met de papje. Spuugt het maken, stopt het in de ogen. Om daarna te laten wassen. Bij een ander spuugt hij in de ogen. Of vingers in de oren. Maar hij raakt ook aan. Hij pakt vast. En hij legt handen op. Je ziet hem nergens aan. Hij slaat ze. Hij schudt ze door elkaar. Het is allemaal zacht. En liefdevol. Hij vraagt ook van, ja, wat wil je dat ik doe? Dat is in mijn beleving wel vreemd. Maar als ik er hard over nadenk, dan denk ik, ja, sommige mensen hebben zo'n hoge acceptatie en kunnen Jezus volgen en de dingen doen. Ook gewoon met hun, ja, wat ze al hebben. Ik hoef niet speciaal mijn ogen, dan denk ik van, nou, die moeten genezen worden, want dan kan ik, nou, ik heb een bril, gaat ook prima. Daar hoef ik God, dat hoef ik niet bij God neer te leggen. Ik heb daar vrede mee en ik kan mensen gewoon bereiken. En ja, zou ik echt blind gaan worden, dan zou ik vragen om genezing. Ja. Hij wordt emotioneel bewogen en dat vind ik iets heel moois. En hij leest de les. Dus bij sommige genezingen dat hij leert hij eerst mensen om me heen de les en dan laat hij het zien. Hij zegt ook regelmatig, vertel dit aan niemand als iemand genezen is. Want in principe, hij wil wel mensen genezen, dat doet hij ook wel, maar de boodschap is ook belangrijk. Eigenlijk wel belangrijker, maar door die sensatie, zoals wij hier ook eigenlijk nog steeds vandaag de dag hebben, de sensatie is belangrijker dan de boodschap. Nee, Jezus wil de boodschap brengen, iedereen overtuigen, bekeert u en wordt behouden. En dan is het wel een gevolg van zijn wonderen en tekenen dat de mensen genezen. Maar het is niet de hoofd en daarna komt de boodschap. Nee, boodschap eerst. Maar als je ergens zoveel wonderen en tekenen doet, ja, dan gaan mensen zo snel aan je plukken trekken dat hij eigenlijk dan weer weggaat en weer een dorp verder trekt. Dus de vraag telkens bij, als het dan genezen is, van heb het er niet meer over en... Of ga even niet terug naar je dorp, wordt er ook nog gevraagd. Maar ja, die mensen zijn zo vol. Die rennen als eerste terug. Ja, Jezus heeft mij... Jezus getuigt van zichzelf. En dat staat in Johannes 5. Is 19 en 23. Draai ik hem even om, dan ga ik wel even lezen. Als ik hem niet hier heb. Nee. Het is gelukkig warm. 5. 19. Ja. 23. Zat er boven. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij moet het van de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de zoon, evenzo. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet. En hij zal hem een grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de zoon leven, wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de zoon gegeven, opdat allen de zoon eren gelijk zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet die hem gezonden heeft. Ik laat het hier eventjes bij en dan gaan we eventjes een stukje verder naar 30. Ik kan van mezelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet met mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Dus Jezus geeft u aan, ik doe de wil van de Vader. En wij kunnen niet de wil van de Vader doen zonder Jezus, want alles gaat via Jezus. Jezus heeft ook het oordeel gekregen. Jezus bepaalt dus of iemand wel of niet geneest, of wel of niet. Dat is niet aan ons. En we kunnen wel in zijn voetsporen betreden en we kunnen ook zeggen, ja, ik wil, en we kunnen er ook voor bidden. Maar uiteindelijk is het Jezus die daarover oordeelt. Moeten we daar maar niks mee doen? Nee, denk het niet. Nou, een verhaal. En die wil ik ook even lezen. Dat is ook Johannes, dus dat hoeft niet heel veel te bladeren. Dat scheelt weer. Ik had gezegd, ik wil er ook eentje of twee uitpakken. Ik moet eerlijk zeggen, ik las dat in mijn nieuwe vertaling. En vorige week, of die week ervoor misschien al, in ieder geval in de vrachtwagen. En ik heb gewoon een potje zitten janken. Tot 41, we gaan hem gewoon even lezen. Zal ik daarna zeggen waarom. En voorbijgaande zag hij een man die hij sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden, Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Zelfs de discipelen hadden zoiets, hè, van... Heb hij gezondigd of zijn ouders? En Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd en nog zijn ouders. Maar de werk God moest in hem openbaar worden. Wij moeten werken, de werken desgene die mij gezonden heeft. Zolang het dag is, en dan komt de nacht, waar niemand kan werken kan, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht ter wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond, maakte slijk van dit speeksel en legde hem op slijk op de ogen en zeide tot hem, ga heen en was u in het badwater van Siloam. Hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. En dan komt hij. De buren dan en zij, die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden, is hij dat niet, die zat te bedelen? Zonder zeiden van, ja, hij is het. Anderen zeiden, nee, maar hij lijkt er wel op. Hij zei, nee, ik ben het. Ze zeiden tot hem, hoe dan? Dat is tegenwoordig ook, hè? Hoe dan? Hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde, de mens die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot mij, ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. En zij zeiden tot hem, waar is hij? Hij zei, ja, dat weet ik niet. Maar ja, hij was nog blind. Dus ja, hij was vertrokken. Ze brachten hem, die vroeger blind was geweest, naar de Farizeeën. Maar ja, daar was het Sabbat op die dag. En dat Jezus het slijk maakte en op zijn ogen opende. Opnieuw vroegen ze hem, ook de Farizeeën, hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij en nu kan ik zien. En sommigen dan van de Farizeeën zeiden, deze mens komt niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Zeiden nog eens tot de blinde, wat zegt hij van hem, dat hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide, hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem, dat hij blind was geweest en ziende was geworden, tot zij de ouders hadden geroepen van hem. die ziende was geworden. En zij vroegen, vroegen hun en zeiden, is dit uw zoon van u? Hij zegt dat hij blind geboren is. Hoe kan hij dan nu zien? En zijn antwoorden zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe hij nu kan zien, ja, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf, hij heeft de leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. Die zeiden het zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn leeftijd, vraag het zelf. Ze riep hem dan een tweede maal, de man die blind was geweest, en zeiden tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik die blind was nu kan zien. Zij zeiden tot hem, wat heeft hij aan u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd. En gij hebt er niet naar gehoord. Waarom wilt gij opnieuw horen? Wilt u soms ook discipelen van hem worden? Ja, en zij scholden hem uit en zeiden, gij zijt een discipel van hem. Maar wij discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet van waar hij komt. De man antwoordde en zei tot hem, hierin is toch niks verwonderlijks dat gij niet weet van waar hij komt, maar mijn ogen heeft hij geopend. Wij weten dat God naar zondaars niet hoort. Maar is iemand godvruchtig en doet hij zijn wil, die verhoort hij. Oh, sorry, goed doet hij zijn wil, die verhoort hij. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was gekomen, hij had niets kunnen doen. Zij antwoordde en zei dat gij zijt geheel in zonde geboren. En wilt gij ons een lesje leren? En zij wierp hem uit. Het is triest. Je wordt genezen, je wordt niet geloofd. Je vertelt over Jezus, ze worden niet geloofd. Zij houden zich star vast aan de wetten van Mozes, want Mozes, ja, die had God gesproken. Op zich goed natuurlijk, want we moeten wel dingen onderzoeken wat in het woord staat. Maar als we zo halfvast, star vasthouden aan alle dingetjes en niet in de gaten wat er werkelijk om ons heen gebeurt, dat is wel sneu. Jezus hoorde dat, en dat vind ik dan weer mooi, dat ze hem hadden uitgeworpen hadden en zeiden toen, hij hem aantrof, gelooft gij in de Zoon des Mensen? En hij antwoordde en zeide, ja, en wie is hij, heren, dat ik hem mogen geloven? Jezus zeide tot hem, gij hebt hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zei, ik geloof, heren. En hij wierp zich voor hem neder. En Jezus zeide, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën die bij hem waren. En die zeiden tot hem, zijn wij soms blind? En Jezus zeide tot hem, indien gij blind waart, zou gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, en daarom blijft u zonde. Ik vind het een verschrikkelijk droevig verhaal. Het is een genezing die Jezus doet en je wordt niet geloofd. Ik ben zelf door handoplegging en de zalving genezen van epilepsie. En tot eigenlijk de dag van vandaag wordt het nog steeds niet geloofd door artsen. En komt het ook bijna eigenlijk niet meer voor dat ik daar speciaal over moet hebben. Maar regelmatig, voor je rijbewijs verlengen en dat soort dingen, krijg je daar toch weer vragen over. Het is gewoon triest. Het is gewoon triest. Je wordt genezen, je bent vol enthousiasme, je wil getuigen, je bent blij, je bent helemaal vol lof. En dan zijn er mensen, gewoon mensen om je heen, maar ook dan in dit geval nog eens een keer schriftgeleerde mensen, wijzen mensen uit te zien gewoon, en die zeggen gewoon, dat is van de duivel, dat ken je. Ja, dat ken toch ook mijn Janko niet. Ja, sorry, ik wel. Ja, maar goed, even kijken, dat hebben we al. Dan had ik nog een stukje. En dat ging over, dan moet ik even spieken.
maakt niet uit.
Johannes 9, dat zitten we al. En dat hebben we dus ook al gelezen, van dat de discipelen dus vroegen van, ja, wie heeft gezondigd? Zijn ouders of hij zelf? En in Marcus 9, vers 29, vraagt de discipelen ook waar, dat is een ander verhaal, want het gaat om een uitdrijving. Jezus komt er terug. Ik zal het even wat korter maken, maar het is de discipelen dan niet gelukt om die kwade geest uit te drijven. Dus hier wordt al gezegd, het heeft niks met de zonde te maken van die mensen. En ze willen nog een uitdrijving doen, maar dat lukt niet. En dan komen ze bij Jezus en waarom hebben wij niet kunnen uitdrijven? Jezus zegt, dit geslacht kan alleen worden uitgedreven door gebed. Dan denk ik van ja, maar de discipelen, leerlingen van Jezus, geloven zij dan niet goed? Jawel. Hebben ze dan zonden? Nee, denk het niet. Kunnen ze niet krachtig bidden? Ja, denk ik wel. Ze hebben al heel veel dingen gedaan, genezen. Maar ze hadden al zoveel mensen, omdat ze uitgezonden waren, ze hadden al zoveel mensen gesproken en genezen. En ik denk dat de bewogenheid in hun hart anders gestreemd raakte. Het was een beetje gemakzucht, want je hebt al zoveel dingen gedaan. Dat ze moe waren. Na een tijd van handelen. Jezus was de enige die natuurlijk die kon niet bezig kon, maar hij had ook wel eens momenten dat hij alleen wilde zijn en wilde bijtanken. En op het moment dat je ergens zo in opgaat, en dat is ook iets wat ik zelf heb, als je ergens heel erg in opgaat, dan ben je helemaal, je vergeet de tijd, je vergeet de dag, je vergeet waar je bent, je vergeet je afspraak, je vergeet eigenlijk alles waar je mee bezig bent. Tot op een gegeven moment dat je dan moe begint te worden en wordt afgeleid met je eigen gedachtes. Dat je denkt, waar ben ik eigenlijk mee bezig, wat zijn we aan het doen? En in dat moment, dan ben je weer aan het nadenken en niet met je hart bezig. Ik denk dat daar een verschil in zit. Klein voorbeeldje ervan. Petrus. Jezus loopt over het water heen. Petrus ziet Jezus en die zegt van, oh, mag ik naartoe? Hij zegt, ja, kom maar. Vanuit zijn hart. Hij springt, loopt over het water heen. En dan begint hij weer te denken. Oh, het waait wel hard, hè? Oh, de kind helemaal niet. Dus ik denk dat dat heel veel mee te maken heeft. Vanuit je hart. Laat je door je hart leiden. Laat de Heilige Geest in je hart wonen. Laat die bepalen. Laat die doen. Hij genas ook niet alle zieken, Jezus. Hij wekt ook niet iedereen op uit de dood, want anders hadden we natuurlijk heel veel meer mensen gehad. Maar het is wel duidelijk. En zijn boodschap vlak voor de hemelvaart is ook hartstikke duidelijk. En dan hebben we nog Jacobus. Ik weet niet of ik dat hier ook heb gedaan. Nee, dat doe ik niet. Jacobus 5. Even kijken. Nou, pak maar van. Ja, ik heb dat niet opgezocht, maar goed. Jacobus 5, vers 12. Tot en met 20. Bovenstukje staat bemoediging en raadgevingen. Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Anders zult u veroordeeld worden. Als één van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Duidelijke taal. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Hartstikke duidelijk. Amen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente, bij zich roepen en laten ze voor hem bidden en met olie salven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het vergeven worden. Daarom beken elkander uw zonde en bid voor elkaar. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mis zijn uitwerking niet. Daar laat ik het even bij. De vergelijking is dat Elia dus bidt voor geen regen. En komt 3 jaar lang geen regen en daarna bidt hij wel voor regen. En komt het wel, zo krachtig kan het gebed zijn van de rechtvaardige. Dus Jacobus zegt, heeft u het moeilijk, bid. Bent u vrolijk, zing een loflied. Bent u ziek, roep de ouders en laten we met u bidden. Wat ik ook mooi vind is, beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar. Vandaag, vanmiddag, moet ik even kijken. Het is natuurlijk al, geloofd. Wil ik jullie daar ook uitnodigen. Om hier gehoor aan te geven. We hebben allemaal wat. We hebben veel mensen die wat hebben. En ik ben zelf van mening, ik heb mijn zonde beleden. En ik bid. En ik zing lofliederen. En er zal altijd wat zijn. Maar ik weet dat Jezus bepaalt en niet ik. En dat de Heilige Geest door me heen mag werken. Niet ik zelf. Hetzelfde geldt voor de oudsten. Dat geldt voor ons allemaal. Ik ben niks meer, wij zijn niks meer als u en ik. We zijn allemaal volgeling van Jezus. En ons wordt die opdracht gegeven. Ik zal ook zeggen van ja, kom er veel horen en laat je zegenen. En bepaal zelf of je gezalfd wil worden, of dat je een handoplegging wil hebben. Of dat je zegt, van ik wil alleen maar gebed hebben. Ik wil niet dat je me aanraakt. Of ik wil het wel dat je me aanraakt. Dat maakt niet uit. Want er is geen vast ritueel. Helemaal niet. Wat er wel is, is dat er Jezus van jullie houdt. En wij alleen door Jezus naar de Vader mogen. En wij alleen door Jezus. Jezus bepaalt uiteindelijk hoe en wat. En of dat dan een herstel is geestelijk. Of het een herstel is in je hart, of het een herstel is in je lichaam. Dus ik denk eigenlijk, laten we Petrus maar eens achterna gaan. En uit je comfortzone stappen, over het randje van het bootje. Of stel nou dat Jezus door je heen gaat werken. En dat je dat ook mag doen bij een ander. Dat zal wel heel bijzonder zijn, toch? Dus daarom heb ik ook eigenlijk gevraagd van, mocht het dus scène zijn, kom naar voren en bepaal zelf van wat je dan wilt delen of niet wilt delen. Want eigenlijk hoeft dat allemaal niet, maar als je dat prettig vindt, mag dat. Cor is er, Jansje is er, André is er. Maak gebruik van hetgeen wat Jezus eigenlijk opdragen heeft.